Bye Bye Baas, de podcast.
Maar wat heb jij dat netwerk te bieden? En wat heeft dat netwerk jou te bieden? En dan pas naar een opdrachtgever en zeggen, ja, hiermee maak ik het verschil. En dan mag je hem ook op afrekenen.
De podcast voor de ondernemer van morgen.
Selecteer op niveau, op interessegebied. Waardoor je dus het beste van jezelf bent.
Bye Bye Baas, de podcast. Met Anton van Lieshout.
Dit is de tweede aflevering van Bye Bye Baas, de podcast voor de ondernemer van morgen. In deze serie bezoek ik ambitieuze ondernemers die op een bepaald moment in hun leven hun vertrouwde baan achter zich lieten om voor zichzelf te beginnen. Hoe kijken zij terug op die stap en wat kun jij van ze leren mocht je ook de ambitie hebben om voor jezelf te beginnen? Vandaag de ervaringen van André van der Heijden. In de jaren 80 en 90 bouwde hij een enorm netwerk op van contacten in de muziekbusiness. Als promotor leerde hij vrijwel alle bekende radio-dj's kennen en ging hij op pad met talloze artiesten.
In 85 ben ik begonnen bij CBS, wat de grote platenmaatschappij was. Met krankzinnige artiesten. Echt alles zat daar zo'n beetje. En dan zei ik ook altijd, nou ja, als je Madonna, Prince en de Dire Straits zoekt, dat zit bij een ander, maar de rest zit bij ons. Heel arrogant klinkt dat, maar zo was het ook een beetje. Universal was nog Phonogram en Polydor. En wij hadden met name op internationaal gebied eigenlijk alle grote genres, maar ook gerenommeerde namen aan boord. Dus dan ging je naar een televisiezender of een omroep. En dan zei je, goh, wij kunnen een artiest over krijgen. En dan deed je een dag pers, je deed een dag tv en je deed een dag radio. En als je dan geluk had, dan kon je ook nog eens optreden. En dan dacht zo'n artiest, zo, dat is de moeite waard. Ik ben 4 dagen in Nederland en ik kan het hele rijtje afwerken.
Doen ze één tv'tje, een interviewtje?
Nou ja, maar je ging naar Countdown televisie. En dan kreeg je de support van Veronica op vrijdag. En je had een krankzinnig publiek. Hè, als je het hebt over groot bereik, dat had Countdown. En dan dacht zo'n artiest, en mijn clip wordt gedraaid. En ik ben live daar, ik kan mijn verhaaltje komen doen. En dan ga ik nog naar de muziekbladen. Dan kan ik mijn interview nog kunnen. Kijk maar eens terug naar die oude Countdown-opnames. Met of het nou Rob Stenders is. Of Curry en Van Inkel. Of Simone Walra. Dat was altijd een soort. Ja, eigenlijk een soort Hollandse nuchter bescheidenheid. En daar waren die artiesten allemaal heel erg gecharmeerd van. Dus het is niet keihard de vraag. Misschien is het ook wel een veranderde situatie met de media van nu. Maar het was naar mijn gevoel wel menselijker. Ik zeg niet beter, maar een soort, je stond wel wat dichter bij elkaar. Ik mocht met Gloria Estefan half Nederland door. En hebben ontzettend veel lol om dingen waar wij eigenlijk ook de grootste lol over kunnen hebben. En dat was met Destiny Child ook. Dat waren kleine meisjes die het geweldig vonden om Nederland te leren kennen. Dus daar reed je in Volendam. En vervolgens ging je naar een radiozender en je deed je dingen en ging weer terug. Dat is nu ondenkbaar. Dat is dezelfde Beyoncé die One Step Away from God nu is. Weet je. Dat kun je gewoon niet plaatsen. En het is nog niet eens zo lang geleden.
Dus je hebt eigenlijk in 15 jaar tijd die hele muziekbusiness zakelijker zien worden. Menselijke contact werd steeds minder. Is dat voor jou ook de belangrijkste reden geweest om daar dan uit te stappen en voor jezelf te beginnen? Of was dat een andere reden?
Ja, als boekhouders gaan bepalen wat creatieven moeten doen, dan zijn die natuurlijk weg. Dat zag je trouwens ook wel een beetje in de industrie. Je zag mensen verdwijnen naar nieuwe initiatieven. Er zijn heel veel mensen naar de filmindustrie overgestapt. Er zijn mensen die de game-industrie ingingen. Kortom, je zag wel dat veel smaakmakers, om ze zo maar te noemen, die gingen hun eigen ding weer doen. Dat zie je ook vaak. Hè? Organiseren zich weer independent-achtige vormen daarin. En ik had een persoonlijke reden om dat te doen. Ik ben altijd enorm vrijgelaten in het huwelijk wat ik toen had. Waar lange dagen waren en waarin je dan op een gegeven moment ook in je gezinssituatie denkt van, ik wil niet de komende 15 jaar weer de vader zijn die het gezin erbij doet, zou ik maar zeggen. Dus ik heb ook heel bewust gedacht, 15 jaar, prachtige tijd gehad, ik kan niet anders zeggen. Het is ook wel eens goed om een stapje terug te zetten daarin. En om eens te kijken of het niet veel meer in balans is om dat te combineren.
Al van jongs af aan zat netwerken bij André in het bloed. Zo was hij begin jaren 80 al actief bij de Belgische radio, maar hij besloot zelf alle grote platenmaatschappijen te benaderen op zoek naar de hits van morgen.
Wij deden gewoon met de plaatselijke platenwinkel hadden we een soort afspraak dat we de nieuwe liedjes, die zouden we in de top 45 zetten. En we hadden een paar tipplaatjes. En soms kwam het voor dat die plaatjes die wij wilden hebben, die had hij niet. En de platenmaatschappij die waren maar al te eager om, om dat op ons lijstje te krijgen. Want we hadden een enorm bereik tot voorbij Den Bosch. Al die piraten, de grote decibels, de keizerstad, die kwamen bij ons om te vragen, hoe hebben jullie dat in godsnaam geregeld? Want wij worden eens in de zoveel tijd opgepakt. En wij zaten echt vlammen voorbij.
Lang leven België, hè?
Ja, ja, maar die waren veel verder in die ontwikkeling. Contact en zo, dat waren al regionale zenders die een status van commerciële radio hadden. Dus natuurlijk bij ons in Nederland is dat pas jaren daarna.
Ja, dus dat was eigenlijk het prille begin dat jij dus de platenmaatschappij in Nederland leerde kennen.
Ik belde ze op en ik vroeg of ik langs kon komen. En ik had een playlist, daar hadden ze dan nooit van. Playlist? Ja, dat had ik natuurlijk gezien in de Billboard. Ik denk, ja, ik wil toch wel laten zien wat wij voor muziek. Niet alleen, dit is de top 45 die we doen. Met de nummer 1 is net even anders dan de top 40. Want dat was toen nog een heel belangrijk gegeven. En daar waren ze wel van onder de indruk. En dan deed je er een krantenartikel bij, een landelijke krant. En die zei, nou, wat daar allemaal vlak over de grens gebeurt, dat is heel bijzonder, want daar komen grote artiesten op bezoek en zij ondersteunen nationaal product. Ja, dat konden we. Omdat we zo'n krankzinnig bereik hadden, kwamen die artiesten. Madonna is daar in de studio geweest en Chris Isaak kwam langs. En allerlei figuren waarvan je nu denkt, hey, dat kan toch helemaal niet? Ja, wel hoor, die kwamen gewoon omdat ze wisten dat daar ruimte voor was. En dat was een pionierstijd, was dat.
Na een succesvolle carrière in de muziekbusiness in de jaren 80 en 90 en met een groot netwerk op zak, besloot André aan het begin van deze eeuw voor zichzelf te beginnen. Hij richtte Stay Tuned op en specialiseerde zich in het genereren van free publicity. Maar een echt plan was er nog niet.
En toen is het netwerk, dat is eigenlijk mijn grootste verrassing altijd geweest, waar ik mee samenwerkte, buiten de platenmaatschappij om, die is mij gaan benaderen. Weet je al wat jij gaat doen? En nee, wat zou ik dan voor je kunnen betekenen? En toen zei met name de filmmaatschappij tegen mij, die hebben mij gezegd van, joh, wij zoeken eigenlijk een mannetje voor de radio. De letterlijke tekst. Maar dan ben je een beetje een klusjesmannetje idee, weet je. En dan regel je allerlei dingen die zij liever niet doen. En toen ben ik daar het over gaan praten. Van, hoe zien jullie dat voor je? En toen zeiden ze, nou ja, wij zoeken eigenlijk de juiste plekjes waar wij onze films onder de aandacht kunnen krijgen. En mijn netwerk aan de kant van radio, hè, die begreep heel goed waar ik mee aan kwam zetten. Ik wist eigenlijk heel goed met welke interesses ik naar Rob Stenders of naar Gerard Ekdom of naar Hans Schiffers of naar wie dan ook. The Waste kan ik weglaten, omdat uit de geschiedenis van mijn platenmaatschappijtijd wist ik, ja, daar ligt hun smaak, daar ligt hun grens, daar willen ze net overheen. Dus ik had heel goed gevoel, maar ook beeld van wat voor soort content vinden zij interessant.
Hoe was dat, een moeilijk jaar? Of ging het al vrij snel?
Nou, het is natuurlijk wel fantastisch als je een filmmaatschappij als Universal Pictures achter je hebt staan. He, daar hadden we al
hele... Dat was een van je eerste klanten toen.
Ja, met name de dames die daar werken, waar ik al daarvoor heel plezierig contact mee had, die hebben me eigenlijk gewoon op het idee gebracht. Die zeiden, wij zoeken een mannetje voor de radio. Claire en Patty, die zeiden, ja, het lijkt me heel leuk om hier met jou samen te werken. Toen heb ik gezegd, ja, ik weet niet of ik dat kan. Was er eigenlijk een beetje flabbergasted over. Ik was ook nog niet helemaal duidelijk van wat ik nou wilde en wat ik nou kon. En,
het was niet zo dat je een heel plan had uitgedacht.
Nee,
van, dit
niet.
Is de strategie,
nee,
en we gaan die kant op.
Nee. En als je Universal aan boord hebt, dan denkt de rest, hey, hij kan wat. Als ik nu mag zeggen dat ik voor Netflix dingen mag doen, dan denkt iedereen, nou, dan moet je wel wat kunnen.
Het zijn allemaal aanmerken natuurlijk. Ja,
ja, en die aanmerken, daar ga je niet alleen naartoe omdat je denkt van, ik wil pertinent bij jullie werken. Maar ik wil heel graag een traject naast wat jullie doen, informeel verzorgen. En in eerste instantie hebben ze geen idee. Wat een vage tekst, dat zal wel een creatieve zijn. En op het moment dat je daar echt handjes en voetjes aan geeft, in samenwerking met de mensen die radio maken of redactie zijn, dan zien ze, hé, hey, dat werkt. Eigenlijk is dat exact hetzelfde wat ik in 1985 met de muziek deed. Je bouwt dat organisch op. En op die manier is het eigenlijk allemaal, zeg maar, steeds verder ontstaan. Maar dat had ik echt in 2000 nooit durven denken.
Wat is je bijgebleven? En dat maakt niet uit van welke partij dat was, maar waarbij je denkt van, hé, daar was ik echt trots op dat ik dat voor elkaar heb kunnen boksen, of dat ik met die titel beweging heb gekregen qua aandacht.
Wat ik heel erg leuk vond, is dat met name de periode Shrek in Nederland, dat was groot, al. En er was nog niet zo gek veel bemoeienis van buitenaf.
Beetje, in de begintijd, ja.
Het wordt een beetje dezelfde plaat die we steeds opzetten, maar de begintijd van de platenmaatschappij periode, dus zeg maar 85 1993, die eerste 7-8 jaar, die waren heel vergelijkbaar met de eerste 7 jaar voor Stay Tuned. Weet je, je was aan pionieren. Je was met Shrek ging je in een rondvaartboot zitten. En daar maakten we een filmpje van. En toen had je nog niet het grote social bereik wat je nu hebt. Maar je kon wel naar het hoofdkantoor laten zien. Shrek is gewoon een character wat te gast is in Amsterdam. Dus doet daarom een toertje in Amsterdam. En dan ging je met Shrek naar een voetbalwedstrijd. En dan ging iedereen met je op de foto.
Zit er zo'n groen poppetje in de tribune.
En je ging naar Dance Valley. En dan mocht je daar naar binnen. Omdat het Shrek, niemand dacht aan, die man die heeft een bonbongordel of zo bij. Dat was allemaal menselijker, zeg maar.
Zie je dat als een gevaar? Ben je niet bang dat je, wat je mee hebt gemaakt aan de muziekindustrie kant? Die verzakelijking en waar de menselijkheid verdween, dat nu ook helemaal doorslaat in de filmindustrie?
Nee, want dan ga je in diezelfde angst zitten waar ik net commentaar op heb. Dus je ziet dat aan de onderkant groeit weer een nieuwe generatie, nieuwe manier van denken en doen.
Met nieuwe kansen.
Die ervoor zorgt dat het dus uiteindelijk weer gaat veranderen. Want iedereen heeft behoefte aan echtheid. Hè? In een wereld van nepnieuws en we hoeven het voorbeelden niet te noemen. Maar er is zoveel niet echt dat de hunkering naar echtheid vanzelf weer ontstaat.
Ja.
De kracht van promotie is juist dat je het zo weet te brengen dat mensen denken, oh, ik voel daar iets echt bij, dat is oké. Okay. Een reclamespot kan iedereen maken, dat moet ik niet denigreren, want dat is ook de manier waarop je dat doet. Maar als je het weet over te brengen en mensen raken enthousiast door jou, dan is je promotiemissie geslaagd.
Hey, nu luisteren heel veel mensen naar deze podcast die met het idee spelen om misschien op een dag, morgen, over een maand, volgend jaar met een eigen onderneming te starten, klein of groot. Is dat dan ook een tip die je zou willen geven? Dat je zegt van blijf heel dicht bij jezelf.
Ja. Wees persoonlijk, wees overtuigend, wees eerlijk, wees echt, sociaal, inlevend. Kortom, wees de beste versie van jezelf. Dan maak je namelijk het verschil.
Dit jaar viert André het 20-jarig bestaan van zijn bedrijf Stay Tuned. In de afgelopen jaren heeft hij voor talloze opdrachtgevers de promotie verzorgd van albums, boeken en films. Toch blijft als ondernemer één thema als rode draad altijd weer terugkeren. Geld.
Geld is toch een lastig ding. Weet je, aan de ene kant maakt het heel veel mogelijk. En aan de andere kant belemmert het je als je het niet hebt. En als je creatief bent en je bent eigenlijk heel erg bereid om van het gevoel uit te werken, dan sla je dat geld wel eens over.
Je verliest de zakelijkheid dan soms.
Exact. En mensen voelen dan, En ik wil niet iemand aanwijzen die dat doet. Maar er is de neiging om te denken, als iemand goed is, kan je ook soft worden geïnterpreteerd. En dat heb ik moeten leren om aan te geven van joh, als wij een afspraak maken over een bepaald bedrag, zou ik het prettig vinden, want jij wil weten waar je aan toe bent, dat je alvast de helft overmaakt. Want ik heb het meegemaakt dat een bedrag zo hoog is opgelopen, omdat je heel veel mocht werken voor zo'n bedrijf en dat ze buiten hun schuld om failliet zijn gegaan. Nou, reken er maar op dat de belasting, de bank en de grootste aandeelhouders, die komen aan hun, wat er dan nog over is van de buit.
Maar zo, jij ziet er uiteindelijk geen cent van.
No way. Nee. En dat is heel triest, omdat je juist in al je eerlijkheid, wat ik net adviseer, daar ga je in op. Want je bent enthousiast en je wil die mensen als klant houden, zeg maar. Maar dan gaat het over het financiële deel, over het zakelijke stuk. Ja, dan ben je als één pitter.
Ja, heel kwetsbaar.
Je bent ontzettend kwetsbaar.
Dus wees niet te goed van vertrouwen. Dat is eigenlijk wat je boodschap is.
Nou, je moet wel heel goed van vertrouwen zijn, maar je moet daar duidelijke afspraken over maken. Dus op het moment dat zo'n grote opdrachtgever achteraf als soldaat van Oranje zijn ook met 16 keer struikelen en 17 keer opstaan begonnen.
Ja,
en
maar het is uiteindelijk wel de langslopende musical van
Nederland. Precies, maar waarom? Omdat je elkaar daarin vertrouwt. En te goed van vertrouwen is dat je zegt, oké, als jullie straks daar de vruchten van gaan plukken, willen wij niet alleen maar het laaghangend fruit. Willen we daarin ook met elkaar zeggen van, oké, we hebben elkaar opgezet. We hebben allebei risico gelopen. Dat doe ik ook regelmatig met mensen en concepten waar ik vertrouwen in heb. Zeg ik, oké, ik ga niet uurtje factuurtje doen. Ik wil gewoon een bedrag waarbij we allebei zeggen, oké, daar zijn we tevreden over. Maar als we straks wel een extraatje daaruit kunnen verdienen, dan vind ik ook dat je niet samen de lusten, maar ook samen de lasten moet hebben. En dat is ook een nieuwe manier van ondernemen. Een uurtje. Kijk, als ik een uurtje mensen moet gaan bellen en ik heb ze niet bereikt, heb ik voor mijn gevoel...
Niet gewerkt.
Nee. Nee. Terwijl ik heel duidelijk tegen een groot bureau kan zeggen, ja, maar ik heb toch een uur lang geprobeerd om die mensen te bereiken. Dus in principe heb ik gelijk. Maar ik wil niet gelijk hebben. Ik wil dat ze gelukkig met me zijn. Dat ze denken, ja, wat die levert is concreet. Nee, maar ik denk dat heel veel mensen hun onderneming beginnen of hun bedrijf en denken, oh, wat ga ik nou per uur vragen? Mm-hmm. Nee, wat lever je nou voor dat uur? Dat is veel belangrijker.
Ja, ja.
En dan niet alleen het feit dat je met iedereen een kopje koffie gaat drinken voordat je je netwerk een beetje op orde hebt. Maar wat heb jij dat netwerk te bieden? En wat heeft dat netwerk jou te bieden? En dan pas naar een opdrachtgever en zeggen, ja, hiermee maak ik het verschil. En dan mag je hem ook op afrekenen. Dus als je het maar een beetje probeert, want heel veel mensen, heb ik zelf ook gedaan, je houdt meerdere opties open. Nou, dat is hetzelfde als in de keuken, dat je 20 pannetjes op het vuur hebt staan. Waar beginnen we dan? Dat je de een staat aan te bakken, de ander is nog niet. Je moet dus echt focussen, je moet trechteren. Je moet duidelijk weten, waar zit mijn sterke kant? Of waar wil ik sterk in zijn? Hè? En dan ben je ook helder naar je opdrachtgever toe.
Maar dat is natuurlijk ook heel eng. Want als startende ondernemer denk je ook, ja, iedere euro is een euro. En als ik nee zeg tegen opdrachtgever B, ja, dat is weer angst. Nee,
weer angst. Ik snap het,
maar
want
ik
je
denk
hebt
dat heel
hypotheek.
Veel ondernemers die al begonnen zijn of die erover nadenken, die daar die angst wel voor hebben. Ja.
Klopt. Nou, dat is ook een fase. Ik heb ook nog wel eens angst. Dan denk ik, ja, is allemaal leuk, goed verhaal. Maar hoezo dan aan het eind van de maand, weet je wel? Maar soms zie je ook dat is nodig geweest om te investeren in tijd, in know-how, in de mazen en de hazen, zoals ik ze maar noem. Dat je op een gegeven moment op de goede plek bent en je denkt, oké, en nou is het value for money. En je hebt natuurlijk ook gewoon de seizoenen. Er is ook een herfstperiode waarin je denkt, goh, waar ben ik in godsnaam aan begonnen? En er zijn ook harde winters geweest dat je denkt, ja, volgens mij heb ik het toch, had ik maar beter weer voor een baan gekozen. Maar ja, het klinkt allemaal heel cliché. Maar de lente en de zomer, die zijn er nooit om te vergeten. En je weet steeds beter naarmate je ook je blijft focussen op wat je wil, waardoor je voor die opdrachtgever steeds duidelijker bent. Ja. Ja, in het begin vind je jezelf full service, weet je. Je bent een soort
vraagt wij draaien.
Ja, dat wil je uitstralen. Ik heb een enorme bus met gereedschap erin. En als u zegt welk klusje ik moet doen. Maar je moet gewoon heel, ik ben de beste stucadoor. Ik ben de beste schilder. Ik ben de beste beveiliger, weet je. En dan denken mensen, oké. Okay. En dan komt er vanzelf meer uit. Dus altijd raak ik, oké, dat schilderijtje er even ophangen.
Doen we ook even.
Dat is exact hetzelfde in promotieland. Dus een boek, hoezo een boek? Ja, nou, Guinness Book of Records. De naam alleen al staat garant voor publiciteit. Waarom? Ja, dat vinden mensen geweldig. Hoezo de langste man? Hoezo de meeste cavia's? Dat zijn allemaal triggers waardoor je hele leuke content kunt creëren.
Goede verhalen, ja.
Ja. En uiteindelijk draait het leven ook voor een groot deel om goede verhalen. Nou, dus als je die verhalen op de juiste manier kunt communiceren, dan maak je daar iedereen deelgenoot van. En dat is wat ik denk ik het leukste vind om te doen. Om iedereen bij dat verhaal, promotionele verhaal te betrekken. En denk, oh leuk, ik kan daar iets over vertellen. En oh leuk, dan kan mijn luisteraar daar met plezier op terugkijken. Of, ja, dat is wel de wereld waarin het zich allemaal afspeelt.
Duidelijk mag zijn, André is nog lang niet klaar met zijn missie om pakkende publiciteit te genereren voor zijn opdrachtgevers. Met zijn jarenlange ervaring op zak, wat zijn eigenlijk zijn verwachtingen voor de toekomst?
Ik denk dat het steeds meer gaat over echtheid. Dat mensen daar, wat ik net al zei, veel meer behoefte aan hebben. Dus een podcast met mensen die blij zijn met wie ze zijn en wat ze mogen doen. Dat triggert harder als 4000 likes die je eigenlijk weer swiped binnen 10 seconden. Niet om dat traject af te fikken, maar meer het gaat om het gevoel wat je erbij krijgt. Beklijft het of waait het weer weg? En ik denk dat ook een jongere generatie heel erg toe is aan een gevoel van, ik wil wel dat het gewoon iets echt is. Ik wil me daar wel, ja.
Ze prikken er wel doorheen, wil je zeggen. Als het
ja, blijf
nieuwsgierig
en prikkelend. En zorg ervoor dat je dat proces in gang weet te houden. Dat is voor mij ook een uitdaging voor de toekomst. Dat je denkt van,
blijven vernieuwen.
Ja, en blijven boeien. En blijven de relevantie van dingen blijven heel nauwgezet blijven volgen. En of je nou een krant uitbrengt, of een boek uitbrengt, of een plaat maakt. Jij wil ook, als mensen naar je concert zijn geweest of je optreden, denken, goh, nou, ik kan me niet verheugen op de volgende keer dat hij er weer is. Dus het is een
beste compliment.
Ja. Ja, het is het ongoing proces. Je wil steeds weer, nou ja, innoveren, vernieuwen. Maar vooral op basis van dat je daar mensen blij mee maakt. Hoe simpel het ook klinkt.
met de kennis van nu, die je hebt opgedaan in de afgelopen jaren, is er iets wat je achteraf anders gedaan zou hebben?
Je kunt niet steeds dezelfde blauwdruk nemen en ik ook bel gewoon de redactie van. Of... Dus je doet het niet fout. Je wordt eigenlijk steeds ertoe aangezet om steeds creatiever te worden. Je doet het niet verkeerd. Je bent steeds gespitst op het feit dat je er niet van uit moet gaan dat als het één keer gewerkt heeft, want dat verwacht een opdrachtgever van je. Als jij gewoon alles fantastisch hebt gedaan, ben je eigenlijk daarna de norm. Dus als jij de wereld daardoor hebt gedaan en Jinek, en je hebt daar een week lang heb jij de ochtendshow van NQ en 538 en Gerard Ekdom op 10. Kortom, het kan niet beter. Dan moet je daarna wel heel erg... Dat gaat natuurlijk nooit meer.
Ja, dat is een WK halve finale wedstrijd spelen.
Nee, ik had altijd het probleem met Michael Jackson. Als die een nieuwe plaat uit had, dan had je eigenlijk maar één tevreden klant. En de rest was boos. En dat heb je nu weer met James Bond. Iedereen wil James Bond.
Maar je kan maar een happy few pleasen.
Ja, ja. En meestal zeg ik heel flauw. Ja, dan moet je goede connecties met Heineken hebben. Maar het is gewoon een hele... Een, hoe groter het is, hoe ingewikkelder. Hoe kleiner, hoe meer speelruimte. En daar mag ik helemaal tussenin bewegen. Weet je? Je hebt en natuurlijk de blockbusters. En die blockbusters maken het mogelijk dat ze voor die kleine ook bellen. Want dat kan misschien wel de blockbuster van de toekomst zijn. En dat vind ik het meest inspirerende van het werk wat ik mag doen. Dat alles is een soort ongewisse. Natuurlijk gaat James Bond scoren, tuurlijk. Maar hoe? Doen we weer steeds hetzelfde rondje? Nou, dat vind ik zo mooi dat die filmmaatschappij zegt. Denk maar mee. Gooi het maar over de heg, die creatieve ideeën. Misschien moeten we juist iets heel kleins doen, iets heel specifieks. En dan bereik je natuurlijk geen miljoenen publiek mee. Maar als daar iets leuks gebeurt en je kan het weer op je social zetten, dan bereik je daarna weer wel een miljoenen publiek. Nou, en dat vind ik heel leuk aan dit proces. Steeds weer.
Richard Branson van Virgin zei ooit eens in een interview: alles dat je hebt in het ondernemerschap is je reputatie. En Donald Porter van British Airways zei: klanten verwachten niet dat je perfect bent, ze verwachten dat je dingen die verkeerd gaan oplost. André van der Heijden van Stay Tuned wil graag nog één boodschap op het hart drukken van iedere toekomstige ondernemer.
Eigenlijk val ik in herhaling. En dat is hetzelfde wat ik net zei. Wees persoonlijk, wees overtuigend, wees eerlijk. Hè? Ook over de beperkingen. Van zeg niet dat je alle media kan voorzien, want... Het is niet zo dat dezelfde afdeling van social, de radioredactie, dat kan je niet even dat traject erbij nemen? Ja, dat kan ik wel, maar het is een heel ander traject. Niet dat ik het niet wil, maar het zijn andere mensen die daarover beslissen. Dus wees ook eerlijk in je beperkingen. Wees echt. Verkoop geen kletspraat. Ga niet lopen smokkelen. Wees sociaal. Nou ja, dat is bijna gewoon een basisbegrip. Wees inlevend van wat is ook interessant voor de partij. Gooi niet alles zomaar over de schutting. Selecteer op niveau, op interessegebied, waardoor je dus het beste van jezelf bent. Dan denken mensen, hey, die komt langs, ben benieuwd wat die heeft. En niet van, ach, er komt weer een zeurende plugger, komt weer zendtijd bij mij weg proberen te halen. Dat is even heel kort door de bocht, maar dat moet je dus niet willen.
En tot zover de tweede aflevering van de reeks Bye Bye Baas. Graag wil ik Ingrid de Laat en Niels de Koning bedanken voor hun medewerking aan deze serie. En natuurlijk bijzondere dank aan mijn gast André van der Heijden van Stay Tuned voor het delen van zijn ondernemersverhaal. Wil je op de hoogte blijven van Bye Bye Baas, de podcast? Of reageren op deze uitzending? Dat kan via @byebyebaas op Instagram.
In de volgende Bye Bye Baas, de podcast...
Ah, paniek, dit is allemaal kapot.
Dan kan ik heel moeilijk zeggen, maandagochtend ben je de eerste. Daar zal die klant ook niet blij mee zijn, maar ook in mijn hoofd kan dat gewoon...
De podcast voor de ondernemer van morgen.
Bij nieuwe klussen zet ik altijd expres hoog in, omdat ik het dan ook niet zo heel erg vind om hem niet te hebben of zo.
Bye Bye Baas, de podcast met Anton van Lieshout.